Johannes 6, vanaf vers 53 tot het einde is de schriftlezing. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou er dan zijn, zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het, die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar daar zijn sommigen van u lieden die niet geloven, want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij dan heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens, en wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hen, heb ik u niet 12 uitverkoren, en één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden zijn de één van de 12. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij Johannes 6, vers 67. Johannes 6, vers 67. Daar lezen wij onze tekstwoorden. Jezus dan zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Wij letten achtereenvolgens op de ergernis van velen, op de zorg van Christus en op de belijdenis van Petrus. De ergernis van velen, de zorg van Christus en de belijdenis van Petrus. Gemeente, er heerste onder de Joden een zekere verwachting. Een verwachting naar de Messias, naar een gezalfde. Dat werd eigenlijk zo van kind op kind overgedragen op het navolgende geslacht. Er zou er één komen die hen redden zou. Nu was het wel zo dat op een gegeven moment dat ook heel politiek gekleurd was, en dat de mensen ook wel een zeker nationaal herstel verwachten, dat de Romeinen verjaagd zouden worden, maar er was toch altijd ook nog een harde kern die vanuit de schriften van het Oude Testament wist dat het rijk van de Messias een geestelijk rijk zou zijn. Vanuit het Oude Testament kun je natuurlijk niet direct tot de gedachte komen van een nationaal herstel. De profeten hebben geprofeteerd van een geestelijk rijk. Dus die verwachting was er, al dan of niet vermengd met vleeselijke gedachten. Maar toen dan aan het begin van het Nieuwe Testament Johannes de Doper kwam met zijn optreden, toen werd als het ware die verwachting van de Messias en van het geestelijke rijk weer nieuw leven ingeblazen. Nieuw leven. Want Johannes heeft nergens gepreekt dat de Romeinen verjaagd zouden worden. Integendeel, hij preekte: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij preekte: zie het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Dus het was een rijk dat bestond uit de vergeving van zonden. Kijk, en toen ging dat gerucht weer het hele land door. Dat er een nieuwe profeet was opgestaan. Het was allemaal een beetje ingesluimerd. En als het insluimert, krijg je meestal de wildste gedachten. Maar toen kwam er een boetegezant. En die weer met macht ging spreken. Daar bij de oevers van Betabara aan de Jordaan. En het volk liep toe vanuit alle delen van het land en zij luisterden naar de prediking van Johannes de Doper en het vuurtje dat bijna was uitgedoofd, dat werd weer aangewakkerd. Zou dan nu toch binnenkort de beloofde Messias komen? En hadden zij het goed gehoord? Was de Messias al in hun midden? Omdat Johannes hem aanwees, deze is het. Welke ik niet waardig ben de schoenriem te binden? Was hij niet aangewezen door die onverklaarbare stem uit de hemel? Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem? Er zou een groot verlosser door God gezonden worden. Zou de Heere Jezus het zijn, die rabbi uit Nazareth? En die gedachte werd nog versterkt door de leer en het optreden, de wonderen van de Heere Jezus. Want nooit hadden zij het gezien dat er een profeet was die zulke wonderen en tekenen deed. Hij kon het water in bloed, hij kon water in wijn veranderen. Hij was in staat om de doven het gehoor terug te geven. Hij kon de tempel reinigen en de kopers en de verkopers uitdrijven, zonder dat er ook maar één was die hem tegensprak. Wij lezen zelfs in Johannes 12 dat de oversten in hem geloofden, hoewel zij dat niet durfden te belijden, want er was nog zoveel mensenvrees. Maar er waren er uit de Joodse raad die tot de conclusie kwamen, deze is de Christus. Dus langzamerhand ging dat besef groeien. Die Jezus van Nazareth was de lang beloofde Messias. Velen geloofden in hem. Niet tot zaligheid. Dat zal zo dadelijk wel blijken. Maar ze waren in ieder geval met hun verstand overtuigd. Dat zou toch mooi zijn vanmorgen. Als wij allemaal met ons verstand tot het inzicht kwamen dat Jezus is de Christus. Dat het kruis tot vergeving van zonden geplant is op deze wereld. En dat wij allen in zekere zin rondom het kruis vergaderd zouden zijn. En die grote schare, die toeloop van mensen, die nam er dan ook daadwerkelijk de moeite voor. U moet thuis maar eens vanaf hoofdstuk 6 het begin gaan lezen. Zij staken de zee van Tiberias over naar de andere zijde, omdat de Heere Jezus hen 's nachts was voorgegaan. Ze volgden hem, ze deden er moeite voor, ze lieten hun dagelijks werk maar even voor wat het was. En zij gingen de zee van Tiberias over naar Capernaum. Volgt u ook zo de Heere Jezus? Er moeite voor doende om zijn redenen te horen of misschien wonderen te zien? En daar zitten ze weer aan de voeten van de Heere Jezus. Prachtig gezicht. Die leraar der gerechtigheid bij uitnemendheid en dan die schare van mensen rondom hem. En dit keer spreekt hij over het brood. Het brood dat uit de hemel is neergedaald. Want de Joden hadden het over het manna in de woestijn. Maar dat smolt weer weg wanneer de zon kwam. Heer Jezus heeft het over het brood dat blijft tot in der eeuwigheid. Een boeiende reden. Alleen ze begrijpen het niet helemaal. Wat er met dat brood dat uit de hemel is neergedaald bedoeld wordt. Maar er is wel iets wat zij nog nooit eerder hebben gevoeld. Weerstand in hun hart. Aversie. Geprikkeld. Ergernis. Voorheen vonden zij de reden van de Heere Jezus prachtig. Ze hingen aan zijn lippen. En de gedachte werd bevestigd dat hij de Messias was. Maar dit keer, deze preek, ja, deze preek raakte, maar dan in de tegenovergestelde zin van het woord. Ze werden er een beetje door geërgerd, geprikkeld. De reden over het brood geeft ergernis. Waarom? Wel, de Heer Jezus had gezegd dat hij dat waarachtige brood was. En toen ging hij spreken over zijn vlees en zijn bloed, zijn lichaam. En hij zei, als jullie niet van mijn vlees gegeten hebben en van mijn bloed gedronken hebben, dan heb je het eeuwige leven niet. Dan sta je overal nog buiten. Dan ben je nog steeds verloren. En dat vinden de mensen niet. Want zij dachten dat zij letterlijk een hap uit Jezus' lichaam moesten nemen. En dat zij letterlijk zijn bloed moesten drinken. En daarom had de Heer Jezus gezegd, het vlees doet geen nut. Maar je kunt dominee zijn en theologie hebben gestudeerd. Maar als je dat alleen maar met je vlees hebt gedaan, dan doet het allemaal geen nut. De geest moet ons onderwijzen. De geest is het die levend maakt. Want natuurlijk bedoelde de Heere Jezus dat niet letterlijk. Wij hoeven niet letterlijk zijn lichaam te eten. En hij bedoelde dat ook niet zoals Rome dat later uitlegde. Dat zijn lijden en sterven herhaald moet worden. En dat dat stukje brood, de ouwel en de wijn letterlijk weer het lichaam en bloed van de Heere Jezus wordt. Maar hij bedoelde dat in de geestelijke zin. In de geestelijke zin. Als de Heere Jezus het over zijn vlees en zijn bloed heeft, dan duidt dat op het kruis. En met het kruis bedoelt de Heere Jezus altijd de betaling voor de schuld. De betaling voor de schuld. En als hij zegt dat wij hem moeten eten en drinken, dan bedoelt hij niks anders dan dat wij door het geloof deel moeten hebben aan het kruis. Dat bedoelt de Heere Jezus. Eten en drinken, dat is een ander woord voor geloven. Geloven. De Heere Jezus zei tegen Nicodemus dat hij wederom geboren moest worden. Dat is ook een uitdrukking voor geloven. En in het Johannesevangelie zegt hij bijvoorbeeld, allen die tot mij komen, zal ik geenszins uitwerpen. Komen is ook een uitdrukking voor geloven. En nu zegt hij, eten en drinken. We hebben het er samen al vaker over gehad, hè. Dat elke uitdrukking voor geloven iets specifieks inhoudt. Iets bijzonders laat zien van wat het geloven nu eigenlijk is. En dit keer wil de Heere Jezus eigenlijk niks anders leren met eten en drinken dan dat wij één moeten worden. Het geloof verenigt mij met de Heere Jezus. Kijk maar. Als wij straks naar huis gaan en we drinken koffie, jongens, jullie krijgen dan wat fris, wat limonade van je moeder. Nou, dat drink je op, dat gaat in je maag. En je maag die zorgt ervoor dat dat helemaal door je lichaam gaat. Want uit dat eten en drinken komen bepaalde voedingsstoffen. En die worden omgezet, dat is allemaal heel moeilijk te begrijpen. Maar daardoor houd je kracht. En daardoor groei je. Dus dat eten en drinken, dat gaat helemaal door je bloed. En dat komt in je hoofd en dat komt in je voeten, zodat alles gezond blijft. Nou, dat bedoelt de Heere Jezus ook geestelijk. Als wij geloven in de Heere Jezus, dan worden wij één met hem. Dat doet het geloof. Het geloof maakt ons één met de Heere Jezus. Weet je nog met komen? Komen, dat betekende afstand van de een naar de ander. En eten en drinken betekent dat je één bent met de Heere Jezus. Zo één dat je door zijn kracht sterk wordt. Tenzij dat gij van mijn brood, van mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, gij hebt geen leven in uzelf. Eten en drinken, dat is geloven. Nou, wanneer doe je dat? Wanneer eet je en drink je als je honger en dorst hebt? Dat hoort altijd bij elkaar. En honger en dorst, daar wordt eigenlijk in de Bijbel mee bedoeld dat je benauwd bent vanwege je zonden. Dus de Heere Jezus zegt, beste Joden, je moet niet je handen in je zakken hebben en zeggen, nou ja, wij zijn nakomelingen van Abraham en dan gaan we straks zomaar de hemel in. Dan hebben we het eeuwige leven. Nee, geloven doe je nooit zomaar. Geloven doe je altijd. Eén worden met de Heere Jezus. Kracht vinden in hem. Leven vinden in hem. Doe je altijd wanneer je geestelijk honger en dorst hebt. Als je benauwd bent over je zonden. Als je je schuldige weet tegenover God. Als je het voelt in je hart dat je tegen God die heilig is gezondigd hebt. En dat je voor hem niet kunt bestaan. Dan pas leer je geloven in de Heere Jezus. Geloven in de Heere Jezus. Dan zie je in dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Je erkent je totale hulpeloosheid. Eén met de Heere Jezus. Ja. Dus nu zegt de Heere Jezus tegen de Joden, als je niet één bent met mij, als je niet geestelijk familie bent van mij, dan sta je overal nog buiten. Dan heb je geen deel aan dat eeuwige leven. Kijk, u voelt wel aan. Dat sloeg natuurlijk op die gedachte van de Joden, dat ze zeiden, we zijn familie van Abraham. Maar de Heer Jezus zegt, je moet door het geloof familie worden van mij. Je moet een broer worden van mij. Je moet een zuster worden van mij. Je moet één dezelfde vader hebben in de hemel. Door mij. Dus door het geloof word ik familie van de Heer Jezus. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? De Joden werden geërgerd, familie van de Heer Jezus. Ja, als je nou familie zou worden van een vooraanstaand gezin, dat is toch mooi. Als je verkering krijgt met een jongen en een meisje en zijn of haar vader staat op een hoge trap van het maatschappelijke leven, dat is toch prachtig en dan krijg je dubbele eer en aanzien. Maar familie worden van Jezus uit Nazareth. Ja, dat begon een beetje te prikkelen bij die Joden. Dat was niet helemaal de bedoeling waarom zij de Heere Jezus volgden. Eén worden met de Heere Jezus. Hoe gaat dat? Wat moet je dan doen? Nou, in de eerste plaats is de Heere Jezus zelf gekomen naar beneden. Ik krijg niet eer, maar de Heere Jezus krijgt oneer. Hij werd familie. Van de mens, van u en van mij. Dat is toch een wonder. Heer Jezus zegt, dan moet je goed luisteren. Ik heb jullie vlees en bloed aangenomen. Ik ben mens geworden. En Paulus zegt er later van, dat hij gekomen is in de gelijkmaking van dat zondige vlees. Maar als je puber bent, dan kun je wel heel vaak voor de spiegel staan en je lichaam zo mooi willen opknappen. Maar Paulus zegt, de Heere zegt dus eigenlijk, dat wij zondig vlees hebben. Daar valt niks aan op te knappen. Dus de Heere Jezus kwam van boven naar beneden. Hij werd familie van ons. En ja, wij stammen allemaal van een familie af waar niet zoveel goeds van te zeggen is. Dat is een familie die God vaarwel heeft gezegd. Dat is een familie die God een klap in zijn gezicht heeft gegeven. Dat is een familie die in opstand is gekomen tegen God. En die gezegd heeft, wij willen de baas zijn. Zo'n familie, die heb je soms wel eens op een dorp of in een plaats. Families met de borst vooruit. En die het voor het zeggen willen hebben. Nou, van zo'n familie zijn u en ik. In Adam. En nu kwam de Heer Jezus. En hij werd familie van hen. Maar daardoor vernederde hij zich. Zo diep vernederde hij zich. Tot in de dood van het kruis. Hij wilde een band leggen met die familie. Dat is toch een wonder. Dat is toch een wonder. Tenzij dat gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dus de Heere Jezus werd mens, dat is het eerste. En door zijn mens worden, kon hij lijden en sterven en de schuld betalen. En toen is hij opgevaren naar de hemel om zijn geest te kunnen uitzenden. En die geest, die zou het ons nu gaan leren. Leren dat de Heere Jezus in de gelijkmaking van het zondige vlees is afgedaald. Opdat we zijn broer zouden kunnen worden. Opdat wij een kind van God zouden kunnen worden. Kijk, dan begrijp je wel dat dat ons heel diep vernedert. Als die geest van Christus in ons gaat werken. En ons deze dingen gaat leren. Tenzij, dan worden wij heel diep vernederd. Omdat wij zien dat de Heer Jezus is neergedaald in de gelijkmaking van het zondige vlees. En wat doet de Heilige Geest dan? Als hij ons ontdekt aan onze eigen schuld. Dan werkt hij ook het geloof. Om deze oudste broeder te omhelzen. Door het geloof. En te zeggen, dat deed hij voor mij. Ik, die zo diep in de zonde ben geworteld. Ben nu opgeraapt door de Heer Jezus. Kijk, en de Heilige Geest werkt het geloof. Zodat ik de Heere Jezus ga eten en drinken. En één wordt met hem. Eén wordt. Weet je wat dat betekent? Alles wat de Heere Jezus heeft gedaan. Dat deed hij om voor mij het leven te geven. Maar als je niet eet en drinkt, dan sterf je. Nou, als ik nu door het geloof één wordt met de Heere Jezus. Dan is het alsof zijn zoen en kruisverdiensten door mijn ziel en door mijn lichaam heen gaan. En dat ik geheel gezond word. Hoe weet je dat nu? Of je met de Heer Jezus verenigd bent. Kun je dat weten? En als je dat kunt weten, hoe weet je dat nu? De Heer Jezus zegt tenzij. Hij zei tegen Nicodemus tenzij. Als je wederom geboren bent, dan ga je het koninkrijk in. Als je mij eet en drinkt, dan heb je het eeuwige leven. Hoe weet je dat nu? Nou, dan stel ik een andere vraag. Een andere vraag. Wat gaf u vrede? Uw werk of Christus? Nou, als je eigen werken je nog vrede geven, dat je zegt, nou, ik ga naar de kerk en ik bid en lees, wat kun je nog meer doen? Dan heb je zogenaamd vrede en zeg ik ben klaar. Dan heb je het eeuwige leven niet. Maar als je zegt, ja, toen ik zag op de Heere Jezus, toen ik schuilde bij hem, toen had ik vrede in mijn hart. Het geloof neemt Christus aan en dan is al het zijne het mijne. Kijk, en dat was nou net te gortig voor de Joden. Want ze deden nog zoveel goede dingen. En ze meenden daar in het eeuwige leven te vinden. En de Heer Jezus zegt, nou gaat alles wat van jezelf is overboord. Alleen alles wat van mij is, dat is genoeg. En het geloof zegt, dat is genoeg. En de schijnchristen zegt, dan ga ik weg. Van toen af verlieten veel van zijn discipelen hem en wandelden niet meer met hem. Onze tweede gedachte, de zorg van Christus, daar gaan ze. Veel van zijn discipelen, hoort u het? Een discipel is een leerling in het Grieks, hoor je het? Dat waren kerkgangers. die trouw kwamen, die gingen zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En die wilden alleen maar onderwijs. Ze waren leerling van de Heer Jezus geworden. Ze hadden gezegd, mijn beste Farizeeër, vaarwel. We gaan naar een andere school. Uw onderwijs bevalt mij niet. En ze gingen zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Maar dit was het te gortig. Dat prikkelde. Ze werden geërgerd. Alleen het kruis van de Heer Jezus genoeg? Hoef je dan helemaal niks te doen? Dominee, dat is veel te makkelijk. Zo gaat het niet. Tegenwoordig worden ze allemaal zomaar bekeerd. Dat gaat zo vlot voor tegenwoordig. We gaan weer terug. Terug naar die rechtzinnige Farizeeër. Dan gaat het er wat dieper door. Dan moet je zelf ook nog wat doen. Ze werden geërgerd aan vrije genade. En dan moet je horen wat ze zeggen. Deze reden is hard. Hoor je dat? Hoor je dat? De leerlingen van de Heer Jezus die geërgerd worden aan het kruis. Die zeggen, dat is een keiharde leer. Die dominee is keihard. Nee, de Farizeeën zijn keihard. Want die leggen ons lasten op die zwaar zijn om te dragen. Dat is keihard. Die doen de deuren van de hemel dicht en versluiten het met stalen tralies. Maar de Heer Jezus zegt, als je nou tot mij komt, dan heb je het eeuwige leven. Dat is niet hard. De Heer Jezus is helemaal niet hard. Kijk eens hoe bezorgd de Heer Jezus voor die 12 is. Hij zegt, wil gij lieden ook niet weggaan? Wat valt ons op? Ons valt op vanmorgen dat hij die vele discipelen niet achterna loopt. Hij zegt niet, oh kom alsjeblieft terug. Dat doet hij niet. Iedereen die komt, die is welkom. Maar wie weggaat, die loopt hij niet meer achterna. Dat is aangrijpend. Je bent ten volle verantwoordelijk voor jezelf. Je kunt 2 keer naar de kerk. Maar als je niet wil, dan komt de Heer Jezus echt niet aan huis. Om je bijzonder onderwijs te geven. Je kunt zalig worden. Maar met eerbied gesproken, de Heer Jezus vindt niet aan huis. Maar hij zegt tegen degene die achterbleven, wil gij lieden ook niet weggaan? Wat bedoelt de Heer Jezus daar toch mee? Stoot hij nu de zijden af? Moedigt hij die 12 aan en zegt van, nou je kunt ook wel weggaan, het maakt mij helemaal niet uit. Is dan de Heer Jezus inderdaad hard? Hebben die vele discipelen dan toch gelijk? Nee, hierin blijkt het hart van de Heere Jezus. Door deze vraag houdt hij ze vast. Door deze vraag prikkelt hij hen eigenlijk in de goede zin van het woord. De Heere Jezus betoont zijn zorg over zijn discipelen. Want hij kende hun harten wel. Hij wist wel dat hun gemoed werd geslingerd heen en weer. En daarom vraagt hij uit trouwe zorg, wilt gij lieden ook niet weggaan? De Heere Jezus houdt ze daarmee zelf vast. Hij deed dat om hun geloof te beproeven. Wil gij lieden ook niet weggaan? Zou je niet weg willen? O, het hart van de Heere Jezus bloedde ongetwijfeld bij het weggaan van velen. Want de Heere Jezus heeft nooit de rampzaligheid op het oog, maar altijd dat wij behouden worden. Maar de zijnen heeft hij lief tot het einde. En als die zijnen dan velen zien weggaan, ja. Ja, dan komt de twijfel, hè. Dan zeg je, hebben wij het wel goed? Als de beste dominees de kerk uitgaan, dan denk je, ja, zouden wij dan wel goed zitten? Maar wij zijn van die kuddedieren, hè. Wij zeggen wel, ik heb niks met een ander te maken, maar ondertussen, hè. Ondertussen geldt de mening van de massa ook voor mij. Want ik kan zo moeilijk alleen staan. En dat gaat de Heere Jezus nu zijn discipelen leren. Hij gaat ze leren om alleen te staan. Want hij weet het wel, die 11, die moeten straks gaan lijden om zijn naamswil. Die 11, die zullen straks martelaar gaan worden om zijn naamswil. Oh, er komt straks nog veel meer over en heen. Kijk, nu zijn die vele discipelen weggegaan. En ze zijn weer gaan wandelen in dat trouwe paadje van de traditie. Dan voel je je veilig bij, want mijn ouders deden het en mijn opa deed het. En laat het maar bij het oude houden. En deze rabbi uit het noorden, met zoveel nieuwe leringen en nieuwe tradities, velen gingen weg. En dan gaat dat schudden in je hart, hè. Dan wordt er geschud aan je persoonlijk. Geloof maar dat die velen wel eens gekeken hebben op die 12. Blijven jullie? Doe toch niet zo dom? Je ziet toch wel dat de meesten weggaan. En dan gaat de Heer Jezus ze beproeven. Beproeven voor hetere vuren. Als zij straks om zijn naams wil zullen lijden. Uit de synagogen en uit de tempel zullen geworpen worden. Uit Jeruzalem. En tot aan de einden der aarde onthoofd, vervolgd, verbrand. In stukken gezaagd en wat is meer zij. Wil geleden ook niet weggaan. De Heer Jezus gaat ze vaster wortelen. In die ene naam onder de hemel gegeven. Hij heeft de zijnen lief tot het einde. Hij waakt over hen. Wij worden zo makkelijk van de Heer Jezus afgetrokken. Niet alleen door de anderen hoor. Maar vooral ook door ons eigen vlees. Dat zo traag is. Dat vlees dat het gemak zo zoekt. Het vlees dat zo vaak in slaap valt. Het vlees dat geen begeerte ziet in de Heere Jezus. Het vlees dat zo vaak de overhand heeft. Nou, nu zegt de Heere Jezus het vanmorgen. Wil je ook niet weg? Wil je ook niet weg? Wil je ook niet met de rest mee? Met de massa? Wil je ook niet vanmorgen je vlees gaan strelen? Toe, wat zeg je ervan? Wilt gij, wilt u vanmorgen? Wat doet dat van binnen? Wat doet dat van binnen bij jou? Bij u, als de Heer Jezus zegt, wilt gij ook niet weggaan, terug naar de vormen van eertijd, raak je dat? Wat voor antwoord zou u dan geven? Weg, met de wereld, met de massa mee. En dan, daar gaan ze. En dan, tenzij, dan heb je geen leven. O, de discipelen kenden nauwelijks de kracht waardoor zij staande werden gehouden. Zegt Petrus het later niet, in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid? En hebben wij die kracht niet nodig om tot het nieuwe leven te komen? En je redt het niet zelf. Het lukt je niet om zalig te worden. Je kunt je ogen niet open krijgen om te zien op Jezus. Je kunt je oren niet tot een juiste gehoor krijgen om te horen van Jezus. Je kunt je hart niet geven. Je kunt niet geestelijk opstaan. Je kunt niks. Weet u van die verlegenheid af? Dat je zo dicht bij de zaligheid bent en dat je niks kunt en dat het straks aan je neus voorbij gaat, weet je van die benauwdheid af uit je eigen leven? De discipelen moesten die kracht Gods leren in hun leven. Opdat zij straks niet op zichzelf zouden vertrouwen, maar altijd zouden weten door die kracht Gods staande gehouden te worden. Want ik denk aan de kracht van het ongeloof. Of weet je niet hoe sterk die kracht is? En de kracht van je vlees. En de kracht van de mening van de massa. Of weet je het niet? Hoe de kracht van de zonde je soms kan meesleuren. En als er dan geen grotere kracht was, dan zou je alsnog gestort worden in het eeuwige verderf. En nu gaat de Heere Jezus door zijn trouwe zorg die kracht in het hart van zijn discipelen leren. O, hoe groot zijn al die goddeloze krachten. Maar de kracht van Christus is sterker. Hij zal straks aan het kruis bewijzen. En in zijn opstanding dat er een bovennatuurlijke kracht is. Om zondaren tot het leven te brengen. Maar ook om Gods kinderen te bewaren bij dat nieuwe leven. In de kracht Gods bewaard. Kijk, en daaruit blijkt de zorg van de Heere Jezus voor de zijnen. Hij heeft ze lief tot het einde. Straks zal er geweld gedaan worden op Petrus. Maar de Heere Jezus had het gezegd. Simon, Simon, de Satan heeft u fel begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Er ging kracht van Jezus uit om die bloedvloeiende vrouw te genezen. Er ging kracht van Jezus uit om Lazarus op te wekken uit het graf. Er ging kracht. En de soldaten die vielen achterover in de hof van Gethsemane. Er ging kracht van Jezus uit toen hij riep, het is volbracht. Er ging kracht van Jezus uit toen hij opstond uit het graf. En er gaat kracht van het woord van Jezus uit om dode zondaren in hun hart te grijpen. En ze tot dat nieuwe leven te brengen. Voor elke wedergeboorte is een kracht van God nodig. De natuurlijke mens kan heel veel, maar die haakt toch weer af. Maar als er kracht van Jezus woord uitgaat, dan ben ik voor eens en altijd gegrepen door dat woord. Wilt gijlieden ook niet weggaan? Kijk, die vele discipelen werden geprikkeld. Maar nu prikkelt het ook bij die 11. Bij Petrus en die andere 10. Want Judas hield wel wijselijk zijn mond. Maar dat was een goddeloze. 1 uit u is een duivel, zegt de Heer Jezus. 12 uitverkoren. Judas geroepen tot het ambt. En toch een duivel. Maar die elf die werden geprikkeld. Weg, weg bij de Heer Jezus. Stel je eens voor dat dat levende woord er niet meer was onder u. Wat dan? Als dat nou eens weggenomen zou worden. De levende bediening van de gekruisigde Christus. De discipelen werden geproefd. Ze werden beproefd. Ze werden geprikkeld in hun hart. Wat? Weggaan, dan breekt de mond van Petrus open. Onze derde gedachte, de belijdenis van Petrus. Maar tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Petrus antwoordt met een tegenvraag. Hij zegt, weg? Ja, maar waar moeten we dan naartoe? U bent ons leven geworden. Is dat echt zo? Als je nou 's morgens een paar boterhammen op hebt en dan heb je heerlijk gegeten en je werkt de hele dag hard en dan heb je 's middags nog een paar boterhammen en een appel tussendoor en dan wordt het avond, dan heb je trek in warm, in een flinke warme kost. En de volgende morgen heb je weer zin. Waarom? Omdat dat brood verteert. Dat gaat weer voorbij. Dus je hebt weer zin aan nieuw voedsel. Nou is dat ook zo. Dat zegt Petrus. Tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat leven dat moet onderhouden worden. En dat wordt onderhouden door de prediking van de gekruisigde. Als er onder de prediking uitgedeeld wordt, dat hemelse brood dat is neergedaald, opdat hij zondaren het leven geven zou. Steeds weer opnieuw moeten wij gewezen worden op het kruis en op de verdiensten van Christus. Dat is eten en drinken voor een één die zondaar blijft. Die zondaar blijft. Die smaakt dat opperbest. Dat kruis en dat bloed en dat vlees van de Heer Jezus. Meer heeft hij niet nodig. 40 jaar lang werden ze gevoed door datzelfde manna. En toen ze het uitspuwden, bah, altijd datzelfde. Toen kwamen de vurige slangen. De gekruisigde Christus, als u hem verwerpt, dan houdt u de dood over. Maar er zijn ook zondaren die zondaar blijven. En die zeggen vanmorgen, tot wien zullen we anders heen gaan? Petrus krijgt er een schok van. Hij zegt, weg? Ik zou niet weten waar naartoe. Tot wien zullen wij anders heen gaan? Zei u dat ook vanmorgen, toen ik vroeg, wat wilt u? Wat wilt u? Wilt u andere kost? Ik zou het niet weten, zegt Petrus. Wat anders dan de gekruisigde. Waar moet ik naartoe? Laten we eens kijken, waar zouden we naartoe? Zullen we terug naar de wereld? Zullen we dat doen? Mooi, naar de wereld dat je eigen leven kunt leiden. Waar niemand je achterop zit. Waar je geweten nauwelijks spreekt. Waar je languit kunt genieten van de zonde en van de wereld. Nee. Nee, zegt Petrus, dat ook niet. Ik ga niet weer terug naar mijn eigen netten. Waar ik uitgetrokken ben, daar kan ik geen vreugde vinden. Een werelds gezelschap kan mij niet troosten, dat kunnen mijn vrienden niet zijn. Terug naar de wereld, zegt Petrus, nee, dat niet. Zullen we dan terug naar de zonde, die je voorheen zo met vermaak nuttigde. Heerlijk was het om te zondigen, om je uit te kunnen leven. Natuurlijk niet als de mensen het zagen, maar toch. Ja, helemaal lekker was je na afloop niet. Dat is wel duidelijk. Als je weer in die zonde struikelde. Vrede gaf het niet. Je zag op tegen de dood en de ontmoeting met God. De zonde, o nee. Dierbare Heer Jezus, u hebt uw leven gegeven, juist om mijn schuld te betalen en de zonde te vergeven. Zou ik daarna terug? Dat zij verre. Ik wil niet terug tot naar de zonde. Zullen we dan terug? Net als die velen naar de wet, naar Sinaï, naar de fariseer, naar dit doen en dat laten. Ja, dat was eigenlijk best wel een mooie tijd. Toen je van alles probeerde om God aan je kant te krijgen. En dat je eigenlijk zei in je gebed, Heere, moet je toch eens zien hoe goed ik mijn best doe. Nu moet u toch wel een keer antwoord geven. Maar nee, de Heere deed het niet. Want in de ogen van God zijn en blijven wij vuil. Alleen Jezus is genoeg, leerde mij later de Heilige Geest. Ja, zal ik dan terug naar de wet? Naar dat leven wat ik zo heb bemind? Nee, ook niet. Misschien kan ik weer inkeren tot mezelf, zoals de hindoe dat doet en die andere oosterse sekten. Dat je maar goed inkeert tot jezelf en probeert jezelf weer op de rails te krijgen. En probeert veel aan God te denken en zo al geestelijker te worden. Nee, dat is het ook niet, want ik kan nog geen twee gedachten op een rijtje krijgen als het gaat om dat geestelijke leven. En bovendien heb ik geleerd dat ik mijn grootste vijand is, terug naar mezelf. Nou, zal ik dan teruggaan naar mijn vorige vrienden of naar mijn vijanden? Zal ik dan dat doen, die mij geholpen hebben misschien, om te zien op Jezus, die voor mij een middel geweest zijn? Zal ik dan dat doen? Ja. Ze laten me los als ik straks ga sterven. Nee, dat doe ik ook niet. Heere Jezus, tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Misschien ben ik wel iemand vergeten. Wil je nog naar iemand anders terug? Kan die het eeuwige leven je geven? Genot, wetticisme, fariseïsme, wereldgelijkvormigheid, vriendelijk gezelschap. Nee, Heere Jezus, U bent mijn leven. U alleen. Als ik dan toch moet kiezen, ik struikel wel dagelijks in velen. Maar als ik vanmorgen toch moet kiezen, dan blijf ik bij U, o mijn dierbare zaligmaker. Want U hebt de woorden van het eeuwige leven. Wat is dat eeuwig leven? Straks als je sterft, en als je dan voor eeuwig de hemel ingaat? Nee. Wat is dat dan, het eeuwige leven? Wel, de eerste keer als je Jezus omhelst, dan heb je eeuwig leven. Eeuwig leven. Kijk, en dat moet onderhouden worden, hè? Net als een klein kind. Dat moet gevoed worden, dat moet koesteringen hebben. Eigenlijk zegt Petrus, Heere Jezus, wilt u mij nog weer eens een kus geven? Wilt u mij nog weer eens omhelzen? Wilt u nog eens zeggen vanmorgen dat ik van u ben? Laat uw woord nog weer eens smaken. Heere Jezus, zeg het nog eens. Dat is het eeuwige leven. Dat je voortdurend roept en verlangt om en naar de Heere Jezus. De rest is je ten diepste niks meer waard. Dan mag een ander wel de wereld en een ander mag de zware godsdienst. Dan mogen ze daar wel met duizenden zijn. Maar als ik uw stem hoor, oh, dan ben ik sterk. In mijn God zal ik kloeke daden doen, over een muur en dwars door de benden heen. Gij de woorden van het eeuwige leven. En als de Heere Jezus dan vanmorgen spreekt, dan weet ik het weer. Eeuwig leven, dat door de dood niet te niet gedaan kan worden. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Eeuwig leven. Wat is dat? En dan zegt de Heere Jezus, je zonden zijn je vergeven, echt. Als je weer tot mij komt en mij eet, je door het geloof met mij verenigd bent. Als je amen zegt op de belofte van het evangelie, dan zeg ik je weer, al je zonden zijn vergeven. Voor eeuwig. Is dat nou leven voor je of niet? Kijk, sommigen die leven voor de voetbal, als die ellende weer begint straks van de zomer. En anderen leven voor het genot. Ik was pas in het Westen en dan moest ik tanken. En toen zei ik tegen de jongen, zo is die zaak van jou. Nee, zegt hij, ik help hier om geld te verdienen voor mijn weekenden. Daar leefde hij voor. Nou, waar leeft u nou voor? Als je nou elke keer hoort, je zonden zijn je vergeven. Of als de Heere Jezus zegt, vrees niet, ik ben het die met u spreek. Is dat nou je leven, de stem van Christus te horen? Ja, Petrus wist het. Hij heeft het geloofd en bekend. Hij is er vast van overtuigd dat de Heer Jezus die goddelijke verlosser is. En daarom zegt hij, tot wien zal ik anders heen gaan om vergeving van zonden te ontvangen. Gij zijt de Christus, de gezalfde, de ambtsnaam, wiens offerande reinigt van alle zonden. Die als koning onze genegenheden bestuurt en die als profeet de woorden des levens tot ons behoud uitlegt. Over nergens anders naartoe, want in u is alles te vinden wat tot de eeuwige zaligheid te verkrijgen is. U bent de zoon van de levende God. Inderdaad, u hebt de menselijke natuur aangenomen. U heeft u onderworpen aan de wil van uw vader. U heeft zich vernederd tot in de dood des kruises toe. Om mij te kunnen redden, nee, een ander heb ik niet nodig. Dan mogen ze allemaal zeggen, je zit verkeerd. Maar Heer Jezus, als ik aan uw voeten zit en ik hoor uw stem, dan heb ik het eeuwige leven. Dan heb ik alle vreugde en alle blijdschap, omdat hij in u alleen te vinden is. Hoe kom je in dat geloof? Wanneer beken je dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God? Wanneer heeft Petrus geloofd en bekend? Hoe gaat dat? Wat moet je dan eigenlijk doen? Wel, dat doet de Geest. Dat doet de Geest. En de Geest gebruikt daarvoor het woord. Het gepredikte woord. Het woord zoals ons dat uitgelegd wordt. En die Geest die overtuigt ons langzamerhand dat dit woord de waarheid is. Opdat je gaat geloven. Dat is bekennen. Dat is erkennen. Meer dan dit woord heb ik niet nodig. Heb u dat ook wel eens in uw leven gedaan? Zalig worden is zo eenvoudig. Meer dan dit woord is niet nodig. Erkennen. Dit is het woord. Het eeuwige leven. De zaligheid. God zegt vanmorgen. Het kruis is genoeg. En wij hebben geloofd. Dat is bekend. Erkend. Dit is genoeg. Meer hoef ik niet te hebben. Ik leg mijn oor niet meer te luisteren bij anderen. Alleen maar bij het woord. Heer Jezus, ze mogen allemaal weggaan. Maar ik blijf bij u, zegt Petrus. Was Petrus dan zo'n sterke? Nee. De Heer Jezus hield hem vast. Maar als hij zalig maakt, dan doet hij het goed. Voor eens en voor altijd. Daarom zegt later Johannes, wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Amen.